Goedemiddag allemaal en welkom in de Hooglandse Kamer hier in Leiden. Over de Hooglandse Kamer. Wij geloven dat in de Hooglandse Kamer geloven wij dat ieder mens van tijd tot tijd ruimte nodig heeft voor verstilling en verwondering, zingeving en bezieling. En daarvoor maken we in de Hooglandse Kamer graag ruimte voor gesprekken, kunst, ziet u om u heen, muziek en cursussen. En we nodigen boeiende mensen uit. Om te vertellen over wat hen bezighoudt, inspireert en draagt. En we vragen kunstenaars om werk te exposeren dat het hart kan raken. En we laten muziek horen met thema's die van alle tijden zijn. En de toegang is vandaag gratis. Dat vinden we ook heel belangrijk. Maar we gaan aflopen wel rond met de collectezak. En dat kan ook digitaal. Mijn naam is Sjoerd Douma. Ik ben lid van de Leidse Binnenstadsgemeente en betrokken bij de Hooglandse Kamer. Margreet Klokke, onze geweldige predikant, is er ook. En maar een speciaal welkom natuurlijk aan Esther en aan Joost. Esther is psychiater. En Esther, je hebt ons verteld dat je daar zowel werkt in de crisisdienst, zullen we maar zeggen. Maar ook doet aan coaching. Dus eigenlijk twee hele verschillende dingen als psychiater. Maar we kennen jou natuurlijk ook met name van dit belangrijke boek. Even omhoog houden. Het verlaten individu. En uit dat boek Het verlaten individu, is voortgevloeid, zou je kunnen zeggen, een bundel met interviews. De leegte voorbij. Dat boek heb ik hier. En dat boek, Esther, dat heb jij niet alleen samengesteld. Maar jullie hebben die interviews gedaan samen met Joost Reuzelaar. Welkom Joost. Jij bent predikant in Amsterdam, Vrijburg. Bij de Remonstranten. En natuurlijk een bekend publicist. Veel van de wereld gezien, in ieder geval van Londen. En van harte welkom. Nou, wat we eigenlijk willen gaan doen vandaag is eigenlijk inzoomen op de thematiek die jullie aanraken in het boek. Het boek De Leegte Voorbij. Overigens verkrijgbaar bij de lokale boekhandel. Ook bij bol.com, maar ook bij de lokale boekhandel. Bijvoorbeeld bij Koiker, bijvoorbeeld op de Claire. Ja. De thematiek daar eventjes wat uitdiepen. Aan de hand van jullie persoonlijke verhaal. En daar wilde ik eigenlijk eens mee beginnen. Misschien met jou, Esther. Zou jij misschien eens kunnen schetsen in wat voor gezin je bent opgegroeid over je jeugd? Hoe was dat? Heb je broers en zussen? En hoe was ook het geestelijk leven in dat gezin waarin je bent opgegroeid?
We hebben tot 5 uur, hè?
We hebben tot 5 uur en daarna is er inderdaad heel goed gezegd, daarna is er ook een boom.
Ik zal het proberen samen te vatten. In de eerste plaats dank voor de uitnodiging. Fijn dat u er allemaal bent, vind ik heel bijzonder. Dat jullie allemaal hier op zaterdagmiddag zijn.
Kan iedereen het horen? Ja? Of moeten we iets harder praten?
Een beetje schreeuwen. Ja? Ja, als u het niet hoort, even zwaaien. Dan weet ik dat ik het volumeknop open moet zetten. Nou, wij reden hier naartoe, Joost en ik, want we hebben gecarpooled vanuit midden van het land. En toen zei ik, Leiden is voor mij de plaats waar ik voor het eerst naar de kerk ging. Mijn ouders hebben hier de eerste jaren van mijn leven gewoond. En mijn vader nam ons mee naar de Baptistenkerk hier, aan een van deze grachten. Ik weet niet precies welke gracht.
Herengracht?
Kan, echt zo'n gracht, zo'n Leidse gracht, Baptistenkerk. En ik weet nog dat ik altijd...
Oude Rijn.
Oude Rijn, ja. Dus hier vlakbij. Ja. Ik weet nog dat ik altijd heel bang was dat mijn vader de auto in de gracht zou rijden. Omdat hij parkeerde aan de rand van die Oude Rijn dan. En er zijn geen hekjes. Ik weet nog als kind dat ik dat heel spannend vond. En als je vogelvlucht mijn jeugd probeert te beschrijven, dan... Ja, ik ben opgegroeid in een, ik noem het altijd een beetje een concertgebouwgezin, antroposofisch gezin. Maar ook wel een beetje hun eigen soort secte hadden ze. We hebben heel veel kerken altijd bezocht. Dus van die baptisten naar evangelisch in de Bijlmer. Ik heb alles wel van binnen gezien. Mijn ouders waren nogal zoekend, zou je kunnen zeggen. En ik zeg ook altijd, je wordt niet voor niks psychiater op een gegeven moment.
Heb je je wel gevonden wat je...
Nou, ik heb het een beetje opgegeven. Maar wat het mij wel gebracht heeft, is toch nou inderdaad wel dat zoekende. Dat waartoe, waarheen. Wat ik eigenlijk altijd wel belangrijk vind om me daarmee bezig te houden. Dat kan ik nooit zo goed uitzetten. Even terug, ik ben opgegroeid. Ik was de oudste van 3 kinderen, nog 2 jongere broertjes. En wat ik zei, veel muziek. Mijn moeder is pianiste. Op jonge leeftijd kregen we ook allemaal een instrument. Dus ja, je zou zeggen heel privileged opgegroeid eigenlijk. Heb nooit goed kunnen kiezen tussen de geneeskunde, wat je nodig hebt om psychiater te worden, en muziek. Dus ik heb gecombineerd, conservatorium afgestudeerd in Brussel en dan uiteindelijk hier in Leiden opgeleid tot psychiater. Dus om daar maar even mee af te trappen.
Ja, dankjewel. Ja, we hebben hier ook niet alleen Kamervragen in de Hooglandse Kamer, maar ook Kamermuziek. Maar dat komt misschien een volgende keer. Dan neem je je viool mee. Ja, Joost, ik zou jou eigenlijk dezelfde vraag willen stellen. Vertel eens wat over je jeugd.
Ik vind het allereerst een hele mooie vraag, want we gaan het toenemen met dit boek. We spreken er vaak over, maar het is best een theoretisch verhaal van ons over het gedeelde verhaal van Nederland. Maar het mooie aan deze vraag is dat hij persoonlijk, en het begint ook bij het persoonlijke, dus ik vind het eigenlijk heel mooi om daarmee te beginnen. En ik hoor ook dingen van Esther die ik nog helemaal niet wist, dus dat alleen daarom kan ik even. Waaronder de liefde voor Leiden. Ik heb hier gestudeerd, kinderen geboren, dus het is stadswijk. Het is thuiskomen hier. Maar ik ben geboren in Genève, Zwitserland. Heb ik 11 jaar gewoond, daarna 6 jaar in West-Afrika. Nederlandse ouders, die voor de Verenigde Naties werkten. In Senegal vooral, de vormende jaren. Het protestants gezin, ik ging naar de enige protestantse kerk die er was. Katholieke school, islamitisch land. Dus altijd met religie bezig. En daaruit, zo kwam ik ook tot theologie. En heb ik, toen het nog kon, in Leiden gestudeerd. En verhalen. Ik denk, het Europese verhaal was heel belangrijk. Vooral in Senegal hadden we veel vrienden uit Engeland, uit Frankrijk. En dat gedeelde Europese verhaal was van belang. En ik heb altijd op Franse scholen gezeten. En dat het Franse narratief werd erin gemeten. Dus 14 juli, vrijheid, gelijkheid, broederschap. En ik verbaas me nu als ik kijk naar mijn kinderen, zitten op de basisschool in Nederland, hoe weinig er onderwezen wordt over een gedeeld Nederlands verhaal. En als het over een Nederlands verhaal gaat op dit moment, is het vooral negatief. Dus ik denk dat dat een van de dingen is die ik uit mijn jeugd meeneem naar de Franse jeugd, is de zekere trots op Frankrijk, maar de brede nog trots op de verlichting en universele waarden die uit verlichting ontspringen.
Het valt mij op dat je vanuit je jeugd al best wel een abstract verhaal vertelt. Stel je bent echt een jong kind, laten we zeggen 4, 5, 6 jaar oud. Wat is dan, als je je terugplaatst in die tijd, het echte eerste verhaal wat je nou is bijgebleven?
Ik weet niet of het abstract is, maar ik mocht op 14...
Als ik het over de universele verklaring voor de rechten van de mens, zou ik verbaasd zijn.
Of vrijheid, gelijkheid en broederschap. Het is niet het eerste verhaal wat een kind onthoudt. Dat is misschien Wim is weg, of van de gouden boekjes, of...
Het ontspringt er wel uit, maar het is concreet.
Het is heel anders natuurlijk.
Ja.
Nee, op vraag hebben we dan?
Wat zeg je?
Hoe oud ben je, Joost? Okay.
79. Ja, een geboortejaar. 79. Ja,
toch net zo. Of een bijbelverhaal? Misschien het eerste bijbelverhaal?
Nee, dat niet. Nee, maar het ontspringt er wel aan. Dat is op 14 juli dat ik als Marianne, dus met zo'n ding, de Franse revolutie moest vieren met school. Maar dat mijn ouders dat helemaal geen goed idee vonden. Dat zeiden, je bent niet Frans. En nou, die revolutie, daar kun je ook allerlei vragen bij stellen. Maar dat ik dus als kind niet mee mocht doen aan iets dat verder iedereen... Dus dat was mijn eerste ervaring van er niet bij horen.
Niet bij een verhaal horen.
Niet bij een verhaal horen, maar wel het enorme verlangen om er wel bij te horen. Ja. Het tweede verhaal is met religie. Ik zat op een katholieke school, jezuïeten. En dat ik de eerste communie niet deed.
Weer niet?
En de eerste communie niet alleen, maar ook de cadeautjes die erbij horen. Oh. Niet geven. Ja. Ik had er wel Sinterklaas de compensatie, maar de eerste communie was wel een persoonlijk gebeuren. Hè. Dat,
ja. Dus twee vroege ervaringen van er niet bij,
niet bij horen.
Niet bij het verhaal mogen.
Ja.
Zo.
Ja. Ja. Nou, denk je dat Jozef, iets te maken zou kunnen hebben met jouw antwoord ja op de vraag van Esther, wil je met mij zo'n bundel gaan maken? Of is nee, dat wel psychologiserend?
Nee, dat wel een thema is, dat ik dat überhaupt het verhaal erbij horen, niet horen, waar hoor ik hierbij? Hoor ik ergens bij? Ja, ik denk dat die vraag ergens bij horen, ook als expat kind, waar ja. altijd de vraag is geweest.
De vraag is geweest, ja. 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 Margreet, mag ik diezelfde vraag misschien ook eens aan jou stellen? Want jij was ook, denk ik, een kind die vaak verhuisde.
Ja, klopt. We hadden het er al even over van tevoren. Ik moest namelijk meteen denken aan dat ik als kind altijd het verhaal van Abraham graag las uit de kinderbijbel van Klink. Dus ik pakte dat boek er zelf bij, zonder dat mijn ouders zeiden, je moet de Bijbel nu lezen. Ik vond het gewoon een mooi boek. En er stond een tekening van Abraham in die kinderbijbel. En Abraham die liep daar met al zijn familie en met al zijn koffers en dingen. Want hij was natuurlijk alsmaar op reis. En wij waren ook alsmaar op reis. Dus tot mijn 12e ben ik 9 keer verhuisd. Elke keer weer die koffers pakken en weer ergens nieuws naartoe. En dan was het voor mij, denk ik, fijn om naar die Abraham te kijken, naar dat plaatje. En dan te beseffen van, hij was wel op weg naar het beloofde land. Dus wie weet, kom ik ook nog eens ergens aan.
Dus dat verhaal, ja, bracht je eigenlijk wel troost.
Ja, en het geeft je een gevoel van, ik ben wel ergens naar op weg. Ik ben niet alleen aan het dolen.
Ja, een soort, ja, precies.
Ja.
Precies. Ja.
Ik heb vanuit dat verlangen ook vanochtend het boek van Joke Hemsen gekocht over melancholie. Nooit ergens thuis zijn. En dat is misschien ook wel een gevoel om te koesteren. Dat je nooit bent.
Nooit ergens thuis, ja.
Ja. En je blijft verlangen naar iets anders, beters.
Ja.
Ja. Ja. Ja, hopelijk. Ja, Esther. Ja, je voelt het misschien al aankomen. Wat is een verhaal, als jij nou echt je terugplaatst in je vroege kindertijd, wat is dan een verhaal wat jij nog goed kan herinneren? Wat is het eerste verhaal van jou?
Nou, het eerste verhaal dat bij mij opkomt is het verhaal van Bartimeus. En dat verhaal ken ik niet meer zo goed, maar volgens mij was hij blind.
Ja.
En mijn ouders hadden zo'n reeks met van die boekjes die getekend
waren. Kees de Kort.
Ja. Ja. Met heel veel plaatjes. En die boekjes zie ik nog wel voor me. En de scène die ik voor me zie is op de bank in Leidorp. Met dat boekje waar mijn vader dan in aan het bladeren was, of ik zelf, terwijl hij gitaar aan het spelen was. Dus ik was aan het bladeren, hij was aan het gitaar spelen. Hij speelde heel slecht gitaar, maar hij speelde heel vaak gitaar. En dat verhaal van Bartimeus, en ik zat nog even te denken waarom dat verhaal dan bij me opkomt. Want inhoudelijk weet ik alleen dat hij blind was.
Er is zo'n plaatje en dan ziet hij ineens.
Ja.
En dan heeft hij echt van die enorme ogen.
Ja, volgens
is
mij.
Is dat wat
ja,
je...
zoiets, ja.
Ja?
En misschien heeft het wel te maken met, en dan ga ik zelf ook een beetje psychologiseren, met het observeren, het opletten, het in de gaten houden, proberen ja, grip te houden op dingen. Het observeren is denk ik een heel belangrijk thema in mijn biografie en ook eigenlijk in mijn leven nu als psychiater. Je observeert heel veel.
Ja.
Dus dat is denk ik het eerste wat er bij me opkomt. Ja.
Observeer je meer dan dat je meedoet?
Ja, terechte vraag. Want wat er ook bij komt bij diezelfde, het komt allemaal nu boven dan hier in Leiden, die Baptistenkerk, daar had je op een gegeven moment ook de kindernevendienst, heette dat. En dan moest je weg uit de grote kerk en dan mee met iemand naar achter, naar zo'n kindernevendienst. Ik weet nog dat ik dat altijd vreselijk frustrerend vond, omdat ik erbij wilde blijven, het in de gaten wilde houden wat er in die grote mensenkerk gebeurde. Ja. Dus speelt zeker een rol.
Ja, dat is nog steeds zo. Ja, dan even doorgaan naar over het boek dat jij geschreven hebt, dan heb ik het dus over het verlaten individu. Ja, daar staat denk ik, maar corrigeer me als ik het fout zeg, het idee centraal dat wij of veel mensen in Nederland de illusie hebben gekregen dat zij zelf God zijn. En dat ze vanuit die... vanuit dat idee denken een soort van onbegrensde handelingsvrijheid te hebben. zelf de baas te zijn over alles. Zelf te beslissen wat goed is en wat kwaad is. Zonder zich rekenschap te hoeven te geven over de gemeenschap of de samenleving. En toen vroeg ik me wel af van ja, welk godsbeeld zit daar dan eigenlijk onder? Vanuit je hebt verteld over je jeugd, hè? Je hebt veel kerken bezocht, dus je hebt van alles wat meegekregen, denk ik. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
Nou, dat is een interessante vraag. ja, kijk, dat godsbeeld waar ik misschien wel naar verlang, is toch, wat mijn collega Damian Denis zo mooi zegt, datgene wat ons overstijgt. Kunnen wij nog buigen voor dat wat ons overstijgt? En dat is misschien niet zozeer een figuur met een baard of zoiets, maar het is iets waardoor wij in het gareel blijven, maar vrij letterlijk. Want ik schrijf daarin ook, we hebben de baleinen uit de samenleving getrokken. En daar kijk ik haast, nou, misschien wel wiskundig naar, om het voorzichtig zo te zeggen. He, dat die structuur waarmee we een positie, een rol hebben, een hiërarchische ordening. Nogmaals, of laten we ook niet vergeten dat dat heel veel nadelen ook in de geschiedenis heeft gehad. Maar het gaat natuurlijk in de natuur met name over een optimum. En als je heel erg voorbij dat optimum bent, dus heel erg gefocust bent op dat individu dat centraal staat in het universum, in plaats van het collectief met een structurerend hiërarchische figuur misschien, hoe je dat ook zou willen omschrijven, dat godsbeeld, dan is dat zeg maar hoe ik kijk naar meer het verlangen naar een bepaald soort godsbeeld. En daaraan gekoppeld zit ook het verlangen naar zorgzame autoriteit. We hebben natuurlijk veel over leiderschap en nieuw leiderschap en weet ik wat allemaal. Maar wat bedoelen we daarmee? En tegelijkertijd praten we er veel over, maar zijn we ook heel huiverig voor mensen die echt de baas zijn. Omdat we daar zoveel negatieve associaties mee hebben vanuit de historie. En ja, ik zou vanuit dat boek ook wel willen pleiten voor het zoeken naar een nieuw soort zorgzaam gezag. Waar je veilig voelt, waar je gezien voelt. Maar een stukje voorbeeld, begrenzing, zaken die we toch zijn kwijtgeraakt.
Nou, dus toch eigenlijk een god, ja, die eigenlijk ook leiding geeft. En die, waaraan je kunt gehoorzamen. En waardoor ook structuur ontstaat in de samenleving. Is dat een samenvatting?
Of ja, dan... en dat is natuurlijk altijd de vraag van zoek je dan naar een soort symbolische vaderfiguur of zo. En dat weet ik niet, want ik heb een ingewikkelde verhouding met mijn eigen vader. En misschien heb ik mijn eigen beeld wat geïdealiseerd. Dus ik denk meer in die richting.
Ja. Ja. Hoe is dat voor jou, Joost? Zou je ons iets kunnen vertellen over jouw godsbeeld?
We begonnen met dat thuiskomen. Ik denk wel dat God voor mij thuis is. En door nergens thuis zijn, maar dat is me ook wel geleerd als kind. Van als je in de kerk bent, dan ben je thuis. Dus je bent thuis in een traditie, maar vooral geborgen bij God. En dat godsbeeld gaat met mij mee.
Ja. Geborgenheid.
Ja, gezien worden, aanvaard worden.
Ja.
Alles valt van je af, je kunt eerlijk zijn. Dus voor mij is het gebed wel een moment van thuiskomen.
Ja. En als je... En hoe voel jij bijvoorbeeld bij een beeld van God zoals je dat bijvoorbeeld bij Paulus wel ziet, of bij het godsbeeld van Spinoza bijvoorbeeld? God is overal, in alle mensen, in alle dingen om je heen, in de natuur. Hoe kijk je daar tegenaan?
Spinoza spreekt me enorm aan. Vooral in deze tijd van duurzaamheid, hè, dus dat je de eerbied hebt voor de natuur. En dat zeker, maar voor mij is ik verbind God en zelf niet per se aan.
Nee.
Wel als schepsel, dus ik denk wel dat het verwijst naar God. Maar het is voor mij niet God.
Een gevoel van geborgenheid. Dat is het meer. En zie je dan tussen... Ja, jullie hebben natuurlijk samen dat boek gemaakt. Maar zie je dan tussen jou en Esther toch een verschil? Of niet? Als je Esther zo hoort.
In het godsbeeld?
Ja.
Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat heel veel overeen is. En overal in het observerende. En in... Dus een van de conclusies waar we uitkomen. Het verlangen naar transcendentie. Iets wat groter is dan jij.
Ja.
Dat je eigen leven niet het doel der dingen is. Dat we ook wel zien om ons heen dat daar de keerzijde van is in de samenleving. Dus doorgeschoten materialisme, maakbaarheidsgeloof. En dat we daar het diepste ongelukkig van worden. En het is iets, ik doe er zelf ook veel aan mee. Maar het is voor mij ook een dagelijks appel om er niet aan mee te doen.
Waar doe je veel aan mee?
Nou, aan de competitie, aan carrière willen maken, ambitie, gezien willen worden, social media,
ja.
Al die dingen.
Want je bent op X
ja.
actief.
Precies, ja. 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 Ja.
Maar is jullie gevoel dus dat als we een gezamenlijke transcendentie kunnen vinden, dat we weer verbinding krijgen?
Ik denk
is
wel.
Dat wat ik, begrijp ik het dan goed?
Ja, het is wel een van de bouwstenen van het nieuwe verhaal. Ik denk dat dat mist aan Nederland, specifiek Nederland op dit moment. Dus dat we hebben door secularisatie de kerk zijn verloren, maar de staat, er is ook geen traditie die overstijgend is. Dus is je eigen geluk uiteindelijk de maat der dingen.
Dus, ja.
In grote lijnen, hè? Maar ik denk dat daar ja. echt wel een oorzaak van de leegte is voor mij.
Ja. Ja, het gemis van transcendentie.
Ja, van iets wat groter
is. Dat groter is dan ik en mijn eigen verhaal en mijn eigen geluk en mijn eigen...
Ja, ik ben predikant van de Remonstrantse Broederschap. En natuurlijk een vreselijke gender... Maar waar broederschap voor staat, is voor mij essentieel. Ik denk in die trits van de verlichting, vrijheid, gelijkheid, broederschap, zijn we in Nederland, zijn ongekend vrij... meer en meer gelijk, en daar werken we ook aan, maar die broederschap, daar ontbreekt het aan. En volgens mij in die trits begint ook niet voor niks bij vrijheid en eindigt bij broederschap. Ik denk dat onze uitdaging komende decennia is om weer aan een broederschap, en daar moet je een ander woord voor hebben, maar zusterschap of iets genderneutraals, maar waar broederschap voor staat, dat precies is het transcendente is dat wij missen.
Is broederschap iets transcendents?
Voor mij wel, ja.
Kijk.
Uit van iets groters.
Ja. Ja.
Voor mij.
Dus als we allemaal samen zijn, ontstaat er iets groters.
Ja.
Zoals, ja. Even iets plat.
Ja.
We zitten allemaal in een stadion en we zingen.
Nou, ik denk dat ze...
En dan voel je ook iets.
Ik was laatst bij ADO Den Haag en daar zie je wel dat...
En dat was heel leuk.
Precies, ja. Daar ervoer ik, ook al verloren ze, een gevoel van broederschap.
Ja.
En alle lagen bedoel ik.
Ja, allemaal met clubs heb je dat wel.
Ja, maar het was heel gezellig ook. Er waren ook liedjes die ook ik kende, O Den Haag en andere. Dus maar je had echt iets een gevoel van, ik hoor erbij.
Vredesleven.
Ja, ja.
Ik wil toch even terug naar het probleem. Hè? Want er is een probleem en dat vraagt om een oplossing. Daar gaat het boek eigenlijk over. En ja, ik zei net al, een probleem dat jullie volgens mij signaleren is dat mensen denken in samenwerking dat ze zelf God zijn, Godje spelen.
Dat vind ik een beetje raar.
Ik vind het ook een beetje moeilijk om... Wat bedoelen jullie daar nou eigenlijk mee?
Nou ja, kijk, dat God is natuurlijk tussen aanhalingstekens, dus een metafoor. Mm-hmm. En om nog heel even op het vorige punt terug te komen... die gezamenlijke behoefte aan transcendentie of aan verbinding met elkaar, want dat heeft ook wel samenhang. Ik zie de mens van nu wel als een soort knikkertjes, allemaal hele ronde knikkertjes, 100% individu. En enorm bezig met 100% individu zijn en alles wat daarbij hoort. En ik denk dat wat we daar missen is dat we een stukje van dat individu zijn inleveren, opofferen, hoe je het zou willen noemen, om te kunnen verbinden met iets hogers of om te kunnen verbinden met de ander. Want als je 100% individu bent en blijft, dan is dat principieel onmogelijk. Dus ik denk dat een stukje daarvan inleveren van dat knikkertje, zeg maar, dat je iets minder 100% individu bent.
Wat minder goed rollen.
Dat je wat minder goed kan rollen, maar dat je wat meer afhankelijk bent in de positieve zin van die ander, van het transcendente. En een gezamenlijk transcendent verhaal vind ik nog best een uitdaging en ingewikkeld. Maar ik denk dat als je op die manier naar jezelf en de naaste en het hogere kijkt, dat al anders is dan alleen maar streven naar dat 100% individu moeten zijn en succesvol en geweldig en overal verantwoordelijk zelf voor zijn.
Precies. En als ik dan dat even terug moet brengen naar het persoonlijke, hoe is dat voor jezelf?
Ontzettend moeilijk. Ja, want wat ik zeg in het begin, ik ben een buitenstaander observeerder, dus als ik pleit voor die verbinding, dan vind ik dat zelf een enorme uitdaging. Ik vind het heel lastig. Hangt ook samen met je eigen ervaringen met verbinding. Hoe fijn of hoe leuk was dat? Of wat heb je daar voor issues in opgelopen? Waardoor je denkt, nou, ik doe het zelf wel. Dan weet ik in ieder geval dat het goed gaat. En dat er niks onverwachts gebeurt waar ik me naar door voel. Maar ik zie het wel als een onderdeel van onze handleiding als mens. Dat het gewoon nodig is. Om je lekker of om je fijn te voelen. Of gezien en gehoord en weet ik wat allemaal.
Ja. Die geborgenheid werd ook over had. Ja, ik moest er zelf ook even denken aan Duitse filosoof Peter Sloterdijk, die dat ook natuurlijk enorm naar voren brengt, dat juist die geborgenheid enorm mist. Als ik nou eens terug naar het boek, hè. Joost, wat is nou het verhaal? Ik geloof dat er 17 verhalen waren.
Ja.
Wat is nou het verhaal waarvan jij, en we gaan het niet doorvertellen, dat jou nou het meest aansprak? Wat is jouw favoriete verhaal in het boek?
Daar kunnen we mee verder.
Daar kunnen we mee verder.
Ja. Is er zo'n verhaal in het boek voor jou?
Nou, ik denk, je mag wel even een verhaal. Nee, ik heb het niet. Nee, waar iets gebeurde dat volgens mij ook breder moet gaan gebeuren, is Doortje Smitshuizen. Is een jonge vrouw die columnist van Volkskrant is. Een typische millennial, zo presenteert zij zich ook. Het begon wat stroef, het gesprek. Het was niet een gedeeld verhaal, maar ze zag dat het er niet was, maar was wat somber. Maar toen begon ze over haar betrokkenheid bij Extinction Rebellion. Mm-hmm. En ze zei, ja, maar wat daar gebeurt hier op de A12... de sfeer onderling en de hoge doel, dat is transcendent, dat is natuur en het is groter dan ik. En er was ook cultuur, ze vertelde over een orkest dat optrad. Maar we voelden bij haar een soort, nou, het werd een andere persoon. En, ja. Dus het gaat me niet om Extinction Rebellion, maar wel om iets groters waar je voor inzet. En het begon eerst met de millennial die coronatijd achter de laptop zat en steeds ongelukkiger werd. Een beetje clichématig. En toen de A12 opging, andere mensen van alle leeftijden, toen dacht ik, samen gaan we voor iets groters.
Ze kregen ineens een soort de geest, zoals jij dat beschrijft.
Ja, maar we zagen
ook, ze veranderden.
We zagen het gebeuren, het werd een ander mens, een veel leuker mens. In het begin dacht ik, god, waarom hebben we haar gevraagd? En toen opeens, hier zit echt een, en dit is precies de verandering die wij nodig hebben. En dit is ook het verlangen, het al te menselijk verlangen. Om ergens bij te horen en om iets groters na te jagen.
Dus het is eigenlijk ook heel belangrijk wat voor vragen we elkaar stellen.
Ja,
vragen we elkaar überhaupt, hoe gaat het op je werk? Of vragen we elkaar wat draagt jou eigenlijk? Wat inspireert jou?
Ja, waar doe je het voor? Waartoe ben je op aarde? Wat is de aarde? Hoe verhoudt het zich?
Dat is eigenlijk wel mooi, want daar kunnen we meteen mee beginnen. Onze vragen veranderen.
Ja. En dat het toch wel een gedeeld verlangen is om het goede te willen doen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor het grotere. Mm-hmm. Dus dat, het is een appel, het gaat ergens tegenin, maar het zit in ieder mens.
Ja. En wat was jouw favoriete verhaal uit de bundel, Esther?
Ja, ook daar wel op aanhakend, want dat ligt wel in het verlengde. Hè? Dat schouder aan schouder, wat Doortje zo mooi beschreef en ook non-verbaal liet zien op het moment dat ze daarover praten, echt letterlijk geïnspireerd raakte. Voor mij is het, wat is natuurlijk flauw om hetzelfde verhaal te noemen. Ik ben ook wel het meest geïnspireerd door het verhaal van Stefan Baas, voormalig theoloog des Vaderlands. En wat me in zijn verhaal heel erg aanspreekt, zijn twee dingen. Dat is allereerst gezamenlijk verhaal moet je doen, moet je niet te veel over praten, moet je gewoon doen, zoals hij dan vertelt over zijn vader in een dorpje in Drenthe. Die helemaal niet op zoek was naar een gedeeld verhaal en allerlei intellectuele exercities. Maar daar was de dominee voor. En hij leefde in dat dorp eigenlijk dat gezamenlijk gedeelde verhaal. Dus dat vond ik heel mooi, dat praktische, dat concrete eigenlijk. En het tweede punt van Stefan Paas voor mij is die tweede naïviteit. Dus dat is als psychiater ook wel belangrijk, heb ik zelf gemerkt.
Wat is dat, tweede naïviteit? Ik vraag het even voor jullie.
Is dat je als volwassen mens niet meer vanuit een kindergeloof kijkt naar de transcendente, maar in staat bent om even los van of je het nou allemaal wetenschappelijk kan bewijzen of hoe je daar als volwassen kritisch persoon intellectueel naar kijkt, maar dat je die elementen die een geloof zo waardevol maken, dat je die weer mag gebruiken in je dagelijks leven. Ik geef een beetje mijn eigen definitie.
Mm-hmm. Je laat je oude godsbeeld los, wat je als kind kreeg en je gaat opnieuw op zoek.
Ja, ik weet niet of ik op zoek ga of tegenkom. Ja. Maar dat meisje dat op de bank naar dat verhaal van Bartimeus luistert, is natuurlijk nu niet meer de vrouw die als psychiater weet, in de temporaal gebieden ontstaan de religieuze ervaringen. Wat stelt dat dan eigenlijk voor? Maar dat je toch inderdaad ook nu als volwassen persoon mag ervaren dat er ongelooflijk veel mooie dingen zijn in het geloof. Het gaat over dankbaarheid, over naar elkaar omzien enzovoort enzovoort. En dat je niet meer vastzit aan dat oude godsreligiebeeld waarmee je bent opgegroeid. Mm-hmm.
En dat je een soort ontvankelijkheid
juist,
organiseert voor
woord.
Jezelf.
Ja, ja? Woord. Die ontvankelijkheid, dat je die zelf weer mag toestaan. Mm-hmm. Daar zit het een beetje in.
Ja.
Ja. Ja, misschien aanhaken op het eerste, Stefan Paas, zijn grootvader had het dorp. En een van de vragen die we ons stellen is, op welk niveau moet dat nieuwe verhaal, dat gedeelde verhaal, vorm krijgen? Is dat lokaal? Is dat de straat? Of is dat de stad, het land of Europa of de wereld? Bij ADO Den Haag is het natuurlijk een gedeeld verhaal, maar het is een tegenstander. Dus moet je altijd een tegenstander hebben voor een gedeeld verhaal? Dus heb je die grens nodig? En op welk niveau voel je nog een verbondenheid? Is Nederland misschien te groot? En wat wij eigenlijk het meest in Nederland een gedeeld verhaal ervaren heb en voel is Leiden, 3 oktober. Ik heb echt het idee dat, als student zag ik het vooral als kermis en later heb ik me meer in verdiept. Maar er gebeurt van alles. Ook op scholen wordt het onderwezen en het is een verhaal van vrijheid en je hebt allerlei rituelen. Je hebt in de Pieterskerk een herdenkingsdienst en al die momenten versterken dat gedeelde verhaal. Dus eigenlijk zou je een soort, nou zou Leiden
Nederland
rond 3 oktober een voorbeeld zijn voor Nederland.
Ja. Ja, ik heb net geluisterd naar een boekenbeweging.
Ja?
Dat was de burgemeester van Alkmaar.
Oh, die hebben ook zoiets.
Ja, die zei ook, als ze dan in de bestuurskamer kwam, zei ze dan dat schilderij weer. En dan voelde ik dan weer de vrijheid van de Victorie.
Ja.
Dat was eigenlijk
zoiets.
Het mooie van het verhaal van 3 oktober vind ik altijd dat ook nieuwkomers in de stad zich met dat verhaal kunnen verbinden.
Ja. Juist ook. Hè,
omdat vrijheid, dus iemand die uit Syrië hier naartoe komt en die wil ook wel graag met ons meevieren de vrijheid. Hè? Ja. Dus dan is het ook echt verbindend. Ja. Wat altijd lastiger is met een religieus verhaal.
Ja.
Want als je al kijkt hoeveel verschillende protestantse kerken we hebben. Ja. En dan nog de katholieke kerken. En dan hebben we, hoe maken we daar een gedeeld verhaal van? Ja.
Precies.
Dat is lastig.
En nou, om door te gaan, vroeg ik me af, jullie doen natuurlijk een aantal voorzetten. En net ook ontvankelijkheid, transcendentie. Maar zouden jullie kunnen proberen om daar nog eens wat meer over te vertellen? Wat is jullie eigen verhaal eigenlijk? Stel dat jullie nou geïnterviewd zouden zijn in het boeken. Wat was dan het verhaal geweest, hè? Esther?
Dat voert ver, maar wat een belangrijk element in ieder geval is, voor mij, is dat doorgeschoten individualisme, dat is nu wat het is. En we moeten ons verhouden tot de realiteit van nu. Je kan nooit meer terug naar vroeger, dat is principieel onmogelijk. Maar het voordeel van dat enorm doorgeschoten individualisme is dat we allemaal op ons eigen niveau, in onze eigen wereldrealiteit, de verantwoordelijkheid dragen om het juiste te doen, elke dag opnieuw. Dus we hoeven niet te wachten tot iemand van bovenaf vertelt wat we moeten gaan doen, want daar kunnen we ook niet meer zo goed mee overweg. Maar ik vind dat individuele besef, van ik heb elke dag weer de mogelijkheid om het juiste te doen voor mijn naasten, om zorgzaam te zijn, om een verantwoordelijkheid te nemen op het niveau dat bij mij past. En dan hoop je natuurlijk op een soort viraalachtig iets.
Dat toch gaat verbinden, dat idee.
Ja, want ik denk dat de oude manier van kijken, want er komt een mooi verhaal van boven, twee intellectuele mensen schrijven een boek ontmoet, dan komt het allemaal goed. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat we te maken hebben met een heel nieuw soort dynamiek, vanwege dat die enorm geïndividualiseerde samenleving, althans in het Westen.
Dus jij hoopt dat die knikkertjes op een gegeven moment naar elkaar toe gaan rollen?
Ja, dat ze gaan plakken aan elkaar. Ja, en dat een mooie structuur
ontstaan. Hoe gaat dat? Wie gaat die knikkertjes naar elkaar toe laten lopen?
Dat moet je zelf doen. Elke dag op zoek gaan naar een ander knikkertje of naar meer knikkertjes. Of...
Ja. Oké.
Okay. Zie jij dat ook zo, Joost?
Ja.
Ja, heel cynisch. Wie gaat dat doen? Mijn eerste associatie was Poetin. En dat is omdat je soms een gedeelde vijand nodig hebt om te voelen hoe sterk. En wij hebben zulke sterke waarden als Europa ontwikkeld in de loop der eeuwen, maar we hebben het versloft, denk ik. Maar als je een vijand hebt, en Poetin, Trump en alle andere types wereldwijd, die roepen toch de vraag ook indirect aan ons, waar sta je voor? Dus ik hoop dat we die vraag ook ernstig nemen en weer teruggaan naar wat is de essentie van onze identiteit? Waar zijn we bereid voor te vechten?
Onder druk wordt alles vloeibaar in extreem.
Dus dat, en ik ben predikant in Londen geweest en ik heb daar de waarde van, civil religion ervaren, maar ook hoe het christendom van waarde is voor de hele samenleving, gelovig of niet. En in Nederland, ja, heeft denk ik ook door die zuilen te maken, maar door de ontkerkelijking is, en de ontzuiling is alles verdwenen.
Ja.
En in Engeland is de school van mijn kinderen daar, en ook de herdenkingsdienst, de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, is een kerkelijk gebeuren. En zo werd het de uitvaart van de koningin, dat door iedereen ervaren wordt. Dus mensen bij huwelijken zingen ook liederen, terwijl ze het al lang niet meer geloven of naar de kerk gaan, maar ze kenden liederen en daar gebeurt iets. En die laag, die zijn we in Nederland kwijtgeraakt. Ik weet niet hoe je terug zou moeten keren, maar ja, als je in Westminster bent en je zingt met z'n allen een lied, dan gebeurt er iets.
Mm-hmm.
Überhaupt een gebouw, hè, de Hooglandse Kerk zou...
Er gebeurt hier ook wel eens wat, hoor.
Ja. Nee, maar zo van...
De Iversom.
Nee, maar ik bedoel, van de overheidswegen zou je ook kunnen zeggen... plekken als Hooglandse Kerk zijn zo belangrijk, dat, daar versterken wij onze identiteit.
Ja.
Ja. En dat gebeurt met Pieterskerk met 3 oktober. Hè? Dus dat,
ja, zeker.
Ja. Ja. Maar dat vind ik een groot voorbeeld van Leiden voor de rest van Nederland. Maar ik denk ook in de vraag, hoe ga je om met je kerkgebouwen? Denk, gebruik het voor de overheid. Vanuit de overheid. Ja.
Ik zie dat er nu ook beweging in de zaal komt.
Ja, ik heb een vraag. Ik ben best verrast over jou, over onze gemeenschappelijke vijand, meneer Poetin.
Ja.
Want dat verhaal gaat alleen maar over dingen stuk maken. En meer wapens kopen om nog meer stuk te maken.
Ja.
Dat vind ik helemaal geen verbindend verhaal.
Nee, dat is verkeerde. Maar ik weet dat toen de eerste aanval van Poetin op Oekraïne... toen was het antwoord van Macron, die af en toe echt wel hele heldere momenten heeft, maar die begon met, dit is een aanval op onze waarden van de verlichting. En dat zijn we kwijtgeraakt. Het gaat nu inderdaad over dit soort vragen, maar het moet een laag dieper gaan, wat mij betreft. En ook de vraag, ja, wat maakt ons zo anders dan anderen? En wat is nou de kracht van het samenbindend verhaal van Europa? De Europese Unie is ook tot een project geworden, maar het is veel meer dan dat.
Ja. Mag ik die vraag even vragen?
Ja. Jullie observeren goed, jullie kijken goed in de samenleving. Zien jullie ook tekenen van hoop?
Dat vind ik een hele lastige vraag, omdat ik daar heel ambivalent over voel. Ik ben soms ook bezorgd dat ik denk van het moet nog verder escaleren eigenlijk, verder uit elkaar gedreven worden voordat er op een gegeven moment iets ontstaat waardoor we weer met elkaar een samenleving kunnen zijn. Dat zie ik in mijn vak soms ook. Dan moet je helaas soms laten escaleren om te kunnen doorpakken dat er iets verandert. Ja. Tegelijkertijd, nou ja, wat Joost zegt over het verhaal van Doortje Smithuizen. Veel jongeren die eigenlijk in opstand komen tegen die individuele lockdown. Waar ze door, commerciële belangen eigenlijk in gemanipuleerd of geforceerd worden. En dat bedoel ik niet vanuit een complotgedachte. Maar we leven natuurlijk vanuit een ideologie die gaat over rendabel zijn, zoveel mogelijk consumeren. Het heel erg ikkige tijdperk, zoals mijn collega Dirk de Wachter uit Vlaanderen zo mooi zegt. En als ik dan mensen zoals Doortje Smithuizen, zo zijn er veel, zie en hoor die zeggen van wij willen weer schouder aan schouder voor iets staan. En het maakt mij niet uit wat het is waarvoor ze staan. Maar die beweging, dus eigenlijk alle consumenten op aarde verenigt u, dat vind ik wel weer hoopvol tegelijkertijd.
Ja. Als ik dan misschien even door mag gaan, is dat voor jou dan ook een voorbeeld van zorgzame autoriteit? Want wat mij opvalt, zeg maar, in ieder geval in deze bundel, is dat je geen voorbeelden noemt van zorgzame autoriteit.
Nee, omdat ik denk wat ik net
zie
ook al...
Zie je ze wel, maar noem je ze niet? Of zie je ze nog niet?
Nou, ik vind ze nog wat bleek.
Maar ze zijn er wel dus.
Ik kan het niet uitsluiten, maar ik vind het wel lastig om ze te zien. He, nou ja, waar de ChristenUnie bijvoorbeeld voor stond in de verkiezingstijd, mm-hmm. Omzien naar elkaar, dan zie je in ieder geval dat resoneert. En of dat nou de ChristenUnie is en Mirjam Bikker die dat doet, dat laat ik even buiten beschouwing, want dan wordt het zo persoonlijk verhaal over wat je wel en niet vindt.
Met een type leiderschap.
Maar het type leiderschap, het leiderschap laten zien door omzien naar elkaar, door op te komen voor de voorbeeldfunctie laten zien. Hè. Dus als jij vindt dat je op een bepaalde manier je hoort te gedragen, doe dat dan zelf ook. En wat ik net zei, dat is een verantwoordelijkheid die ieder op zijn eigen individuele niveau heeft. Jij als ouder voor je kinderen, jij als buurman voor die zieke buurvrouw. Ik als dokter binnen de mogelijkheden die ik heb. Dus daar zit natuurlijk voor iedereen ook het handelingsperspectief om zulke dingen zoals mooi leiderschap neer te zetten.
Dus vind je dat het van onderop moet komen of is er ook juist een taak voor politici aan de formatietafel?
Ja,
nou, voor allebei?
Ja, die mensen die aan die formatietafel zitten hebben op dit moment wat mij betreft de verantwoordelijkheid om binnen hun scope te zorgen dat ze laten zien wat het juiste is voor Nederland. Die verantwoordelijkheid is enorm groot, maar ook niet principieel anders dan de verantwoordelijkheid die je hebt als manager voor een afdeling of als ouder voor je kind. Dus dat is hetzelfde principe.
Ja.
En ik ben hoopvol omdat ik toch breed voel dat een manier van politiek voeren, consultantsachtig, neocapitalistisch systeem, dat mensen toch doorhebben, dat werkt niet. Alleen wat wel. Hè? Dus het is hoopvol, maar het kan ook helemaal verkeerde kant opgaan. Dus maar ik kies ervoor om hoopvol te zijn. Ja.
Ik mis wel heel erg een inspirerend verhaal vanuit de politiek. Dus vertel eens een verhaal. Ja. Dus ik vind dan van Martin Bosma, die dan met gedichten begint. Ja. Dat is dan nog wat. Maar een verhaal erbij. Ja. Dat mis ik zo.
Nou, wie ermee begon is, en dat vond ik toen heel mooi, Pieter Omtzigt, had toen hij als partij begon, had hij een soort mens-samenlevingsvisie, mensvisie, personief. Yeah. We zijn een persoon, geen individu.
Yeah.
En toen dacht ik, jezus, hier gebeurt iets.
Katholiek, was dat?
Ja, personalisme. Toen dacht ik, hier gebeurt iets. Het is jammer dat daar niks meer mee gedaan is daarna, althans volgens mij. Maar ik vond het heel mooi dat hij daarmee begon.
Ja. Hans?
Wat ik zelf een heel hoopvol teken vond, februari, daar was ik echt blij om. Dat was in Duitsland dat er in alle grote steden massaal geprotesteerd werd tegen alternatieven voor Duitsland. En toen dacht ik, jeetje, daar ben ik een beetje blij van.
Ja.
Het leeft dus wel. Ja.
En met name protest tegen hun geheime idee om mensen te deporteren. Hè? Dus dat vond ik ook hoopvol. Dat zo tegen onze inborst ingaat, hoe we met elkaar omgaan, dat mensen daar ook echt. Hun schoenen aantrekken en de straat op gaan. Ja.
Hey, als je dat nog eens, die formerende partijen, je hebt er dus vier. Er komt dus een regeerakkoord. Nou, daar zou het liefst dus ook een soort verhaal aan ten grondslag liggen. Of een soort regeringsverklaring van waaruit je dus kunt gaan werken. En het wordt een programkabinet, heb ik begrepen. Wat voor verbindend programma zou dat kunnen zijn, denk jij, Joost? Kan dat gewoon niet?
Ik hoop dat ze mislukken. Dus ik hoop wel goed dat het is wat anders. Maar...
Ja, jij bent natuurlijk van D66 eigenlijk.
Ja, maar los daarvan weet ik niet of dit... Ik denk wel mensen als Kim Putters, dat is voor mij wel iemand die dat incarneert wel een nieuwe vorm van politiek. En het was ook waarmee die dat eindverslag begon met de vragen en uiteindelijk gaat het om spirituele vraagstukken. En dan zie ik spiritualiteit heel breed. Dat is de vraag, word ik gezien? Mag ik er zijn? En ik denk dat Kim Putters daar heel veel gevoel voor heeft. En dat hij daarom ook dit kabinet probeert mogelijk te maken. Terwijl hij zelf PvdA is. Omdat hij toch denkt, mensen willen zich weer gezien weten en gehoord voelen. Ja. Misschien kan dat langs deze weg.
Ja, inderdaad. Heb jij er nog ideeën bij voor de...
Ik denk dat het ongelooflijk lastig is in een geseculariseerde samenleving, waarbij ik blij ben dat we geseculariseerd zijn, hè, dus het publieke domein, dat neutraal is, bedoel ik daarmee, dat het toch wel heel lastig is om een verbindend verhaal te creëren. Zoals Marcel van Roosmalen laatst zo mooi zei, dat het GroenLinks-PvdA-project eigenlijk gedoemd is om te mislukken, omdat het project belangrijker is dan de idealen. Tegelijkertijd is het ook heel moeilijk om in deze samenleving een gedeeld ideaal / verhaal te creëren met elkaar. Een verhaal waar je letterlijk voor wil leven en figuurlijk voor wil sterven, want dat brengt mensen in beweging altijd. Dus ik denk niet dat nu gaat lukken op korte termijn. Nee. Daar zijn we nog niet.
Als ik in toe ga, waar ik wel benieuwd naar ben, is zeg maar, en ik ben getriggerd door jullie epiloog in jullie boek. Stel jullie nou samen zo'n programma-kabinet schrijven, zo'n programma-verhaal schrijven, of een inspirerend verhaal voor de politiek, dan zie ik heel veel overeenkomsten. Maar ik vraag me af of jullie dan, wat betreft de rol van religie, uiteindelijk, op hetzelfde A4'tje uitkomen.
Nou ja, ik kijk die vraag.
Want in de epiloog, zeg maar, had ik wel het idee dat, dat Joost, zeg maar, de positieve waarde en de, hoe zeg je dat, de impact daarvan voor het gemeenschapsgevoel in het grote verhaal wel iets positiever aanzet dan en hoopvoller dan en kansrijker dan jij het aanzet. Of lees ik dan iets verkeerd?
Nou, dat kan ik niet beoordelen, maar want je leest het zoals je leest, maar.
Zit een beetje te stoken, of niet?
Ja, natuurlijk. Ja. Nou, kijk, je hebt ook nog steeds te maken met dat meisje van toen, wat op een gegeven moment gefrustreerd raakt van hoe moet ik nou bewijzen dat ik wel of niet in Jezus geloof? En de psychiater die zegt, goh, hoe doe je dat dan? Leg je iemand dan onder de functionele MRI en kan je dan aantonen of iemand wel of niet gelooft? Dus die dichotomie, daar ben ik altijd erg gefrustreerd over geweest. En ik vind zonde ook een heel ingewikkeld concept, ook al schrijf ik een boek over de hoofdzonde. Maar wat ik wel heel mooi vind en waar Joost en ik elkaar sowieso ontmoeten, is over die, ja, misschien wel die waarden, die deugden, zoals dat opofferen, naaste liefde, omzien naar elkaar, elkaar vastpakken, en zeker als het moeilijk is. Wat volgens mij prachtige kernwaarden zijn die in geloof, in religie besloten liggen, maar die we een beetje hebben vergeten, hebben verwaarloosd. Maar dat zijn kernwaarden die we juist nu heel hard nodig hebben om een heel aantal crises in deze samenleving op te lossen met elkaar. Dus in die zin zouden Joost en ik een prachtig programma kunnen schrijven, denk ik.
Maar zit bij mij ook wel tegenstrijdigheid. Ik ben niet nostalgisch, ik wil niet terug naar vroeger, maar ik heb ongelooflijk liefde voor de kerk en christendom. En ik ben van overtuigd dat dat van grote waarde kan zijn voor velen, noem de zondagsrust. Ik snap het liberaal principe dat je altijd naar de IKEA moet kunnen gaan, maar toch. Denk ik dat een samenleving opademt als we één dag in de week niet met z'n allen naar IKEA gaan. Ja, ik wil niet
om daarbij aan te sluiten, dus stond laatst een artikel van 10 pagina's in Trouw over het de belang van rust.
Ja.
En niets doen en je vervelen en zo.
Ja. Ja.
10 pagina's in de bijlage. Het woord sabbat kwam niet in het verhaal voor.
Nee.
En dan denk ik, wat gek hè, sabbat betekent ophouden.
Ja.
Dus het is een heel oude religieuze bijdrage aan de samenleving. Ja. Gewoon af en toe even stoppen. We doen de religie weg. We missen het stoppen. En we zeggen, we moeten gaan stoppen.
Ja. Ja.
En denk ik, och jongens, gebruik toch gewoon wat er klaar ligt. Ja. Een verhaal waardoor je je leven kan een richting geven. En een warmte en een inspiratie. En ik zie dat echt nog niet in de politiek. Dus ik denk dat we in de politiek, of dat journalisten ook eens wat vaker aan politici moeten vragen. Die vragen die jullie aan de Smithuizen stelden. Of die wij aan jullie stelden. Van welk verhaal heeft jou eigenlijk als kind geraakt? Hoe komt het dat jij hier zit? Dus het is allemaal zo functioneel. En zo, we gaan het oplossen met zoveel miljard hier naartoe en zoveel miljard daar naartoe. Ik word daar niet warm van.
Misschien een hele korte. Oh, sorry, een reactie.
Ja. Nou, wat wil jij zeggen?
Joost, geef eerst een reactie naar boven.
Nee, we hebben al heel kort als tussenproject idee gehad om alle lijsttrekkers te interviewen op de manier van dit boek. Ook met de hoop om daarna die formatie te spoedigen. Omdat mensen. Nee, maar zonder valse bescheidenheid. Maar dat, ik denk echt, als mensen elkaar langs die laag zouden ontmoeten.
Ja.
Het is niet voor niks dat Kim Putters een van succesdingen is. We gaan nu met z'n vieren, vijf in Hilversum zitten, een paar dagen. En dan ontstaat er iets. Sorry.
Nou, wat ik op aanga, is dat ik soms ook wel eens het idee heb, en dat heb ik niet van mezelf, maar ook uit de Trouw, dat wij ook op zoek zijn naar taal.
Ja.
Mm-hmm. En daarom ben ik wel benieuwd naar jullie.
Wat voor taal? Wat bedoel je daarmee?
Nou, bijvoorbeeld taal voor rust. Die niet kerkelijke taal is, maar die ik mijn kinderen aanspreek. En ik kwam daarop, even een persoonlijk verhaal, dat ik ook met pensioen ga. En dat is nogal een dingetje, zal ik maar zeggen, als we even over een persoonlijke. En daar stond in december in de Trouw een heel stuk, dat als je met pensioen gaat, moet je nieuwe taal ontwikkelen. Taal voor, ik kan niet meer zeggen hoe succesvol ik ben op mijn werk, maar wat dan? En hoe ziet dat er dan uit? En dat wij onvoldoende, zeg maar, taalvaardig zijn om te spreken over dingen die er echt toe doen. En dat zijn echt de dingen die jullie ook noemen.
Dus je kan niet meer over Sabbat praten of zondag, want dat werkt gewoon niet. Maar daar moeten we een nieuwe taal voor.
Dat denk ik.
Ja?
En dan volgens mij samen met onze kinderen, onze jonge generatie. Mm-hmm. Wat spreekt dan aan?
Goed punt.
Mm-hmm. Dus ik had zelf het gevoel... Daarom ben
de kerktaal is echt uitgewerkt. Niet meer proberen, Margreet.
Nou, weet je wat ik wel vaak belangrijk vind, en daarom ben ik wel blij met je voorbeeld, is dat je het voor ons nogal duidt. En dat ik ook al tegen mijn kinderen kan zeggen, weet je hoe we dat vroeger noemden?
Mm-hmm.
Dat zou bidden kunnen zijn. Dat, weet je, dus, of dat zou de zondagsdienst kunnen zijn.
Ja.
Dus ik zit ook te zoeken naar taal. Dus ik ben heel benieuwd hoe jullie dat in het boek gedaan hebben en of jullie wellicht daar ook worstelingen hebben gehad. Want wat is dan je doelgroep geweest? Laat ik het maar eerst even die vraag stellen.
Met dit boek?
Ja.
Mensen zoals jullie, dus vrij intellectuele gezelschappen.
Maar ook...
dat is een mooi compliment.
Maar wat is de leeftijdscategorie?
Voelt iedereen zich aangesproken?
Wat is de leeftijdscategorie?
Ik denk niet echt jongeren. Ik ben bezig met een nieuw boek waarbij ik de mentale schijf van 5 heb. Dus wat is onze handleiding? Wat heb je nou nodig om inderdaad die rust te nemen? Waardoor je niet continu 24-7 overprikkelt en dan heel verbaasd bent dat je een burn-out krijgt. Ja. Wat heb je nodig aan woorden om je binnenwereld te beschrijven? Om daarover te kunnen praten?
Ja.
En daar richt ik me wel meer op jongeren. Omdat dat een hele belangrijke doelgroep is om te bereiken. Want we praten heel veel over jongeren en over problemen. Zonder dat we echt die verbintenis aangaan. En daar heb je taal voor nodig.
Ja.
Ik vind het een heel goed punt. Ja. Ik herken het sterk.
Ja.
Ik herken die taal bij rituelen. Hè? Bij overlijden, huwelijk, doop. Nou, doop is niet meer, maar huwelijk en overlijden. Daar is geen nieuwe taal voor. En dat wordt enorm gemist. Ja. En dat is ook wel een hang van hoe deed u dat dan vroeger? En een zegen en dat soort dingen.
Ja.
Dat, je kunt niet zonder. Maar je moet dat in een nieuwe taal zien, dat gevoel.
Ja.
En ik denk, en als laatste denk ik, politiek moet ook de taal durven te pakken weer om over diepere dingen. Want ze kunnen heel makkelijk oplossingen en consultantsachtige taal tegen de ander. Maar de taal voor een narratief, dat mist.
Ja, we zijn ook wel wat bang en verhullend geworden. Hè? Want ik merkte ook naar aanleiding van het eerste boek De Hoofdzonde, dat dominees zeiden van, goh, je durft wel dat je over zonde praat, want dat willen de mensen niet horen. Nou.
Wel
het. Het verkocht wel. Ja, zesde druk. Ja. Evelien.
Nou, ik was vanmorgen toevallig een citaat van Wittgenstein, waarin hij zei, soms moeten uitdrukkingen even uit de taal gaan, omdat ze sleet zijn geworden.
Ja.
Dan moet je ze oppoetsen en dan komen ze weer terug. En ik denk dat met zo'n begrip als sabbat of gebed, soms het geval is dat het sleets wordt en dat het daardoor, dus we moeten er niet mee stoppen, denk ik, maar we moeten het...
Even wachten.
Ja,
in de wachtkamer.
De interactie tussen meer seculieren en bijvoorbeeld waardevolle christelijke begrippen kan, denk ik, helpen om te mengen en die sleetsheid eruit te krijgen. Mm-hmm. Ik denk dat kan helpen bij de vernieuwing.
Nou, en wat de hoop betreft, en dat is niet alleen maar nostalgisme, maar ik weet dat jongere generatie, ja, twintigers, die staan heel onbevangen tegenover het beroep predikant. Ze zeggen, wat doe je? Wat is dat christendom? Wat is Jezus? En terwijl het toch daarboven nog iets antisch was en zo. Maar de jonge generatie heeft ook geen ballast, dus staat tot geheel blanco. Ja, dus dat is voor mij ook weer, gaat ook iets van ons, hè, present te zijn.
Bij aan te sluiten.
En ook te laten zien waarvoor we staan. Hè? Dus niet terug, maar juist hier zijn.
Nee, en alles moet leuk zijn. En dat is natuurlijk ook een beetje een aandoening van deze tijd. En sommige dingen zijn niet leuk. En dat weer durven benoemen met elkaar. En dat geeft natuurlijk ook weer de ruimte voor daar op een andere manier mee om te gaan. In plaats van nogmaals het wegmaken, in de afweer gaan zitten. Dat het allemaal leuk moet zijn. Mm-hmm. Het mag soms wel schuren, toch?
Mm-hmm.
Zijn er nog meer vragen?
Of iemand die een verhaal heeft waar we het mee gaan redden in de zaal? Een idee. Een boek dat we moeten lezen. John. Jutta en John hebben het. Ja, Jutta?
Ja, hoe neem je dit mee in je gesprekken, in je individuele gesprekken met mensen die bij jou om hulp komen?
Om hulp komen?
Om hulp vragen, ja.
En wat bedoel je met dit?
Nou, het zoeken naar dat gezamenlijke of de visie van we hebben meer gezamenlijk nodig.
Nou, heel concreet, bij de crisisdienst is een belangrijke manier van werken is dat je het probleem van een individuele patiënt breed naar het systeem. Dus dat je de omgeving erbij betrekt. Al is het de buurvrouw, al is het de verre tante. Je zorgt dat iemand niet meer alleen is. En die verbintenis aangaat. Hoe ga jij komend weekend doorbrengen? Zit je alleen 3 hoog, 5 achter? Of ga je met iemand op pad? Of zorg je dat iemand bij jou is om je hand vast te houden? Dus op die manier is dat ook een stukje handleiding. Hè? Ik bedoel, wij zijn een soort die ook gewoon mooie stofjes aanmaakt als we met elkaar zijn. Dus dat is ook gewoon heel concreet.
Wie had er nou nog meer vragen?
Ja, John.
Een verhaal.
John, oplossing.
Oplossing. Ja.
Een oplossing. Ja?
Ik zat na te denken over je verhalen. Die zijn voor mij belangrijk geweest. Bij onze verhalen, die hebben me geraakt. Mijn kinderen niet. Maar ik zat ook aan iets anders te denken. Ik heb in mijn leven geluk gehad. Ik noem het maar een paar mentoren gehad te hebben. Voorbeelden.
Ja.
Die mij eigenlijk hebben laten zien om breder te kijken dan alleen maar mijn ik.
Ja.
Dat heeft me veel meer indruk gemaakt. Daar ben je gezegend mens.
Ja, dat
is één.
Ja.
En twee.
Is dat iets wat jij denkt dat kan helpen? We geven
nou,
iedereen een mentor.
Laat ik een heel simpel voorbeeld.
Een verhalenverteller.
Nee.
Nee.
Als je goede voorbeelden hebt,
ja, dan heb je geluk.
Doe je een goed voorbeeld weg. Iemand. Dan kun je zeggen, wat jammer. Mm-hmm. En toen dacht ik ineens, nee, die heeft me iets aangereikt. Dus nu is het mijn beurt om daarvan zo goed en zo kwaad iets van te gaan waarmaken.
Heel mooi.
Ik bedoel, dat daar zit dus ook iets van de kracht. Dus we zijn allemaal hier mensen die hopelijk iets goeds hebben ontvangen. En proberen weer met kleine stappen weer iets voor te nemen. Omdat ik denk dat uiteindelijk het meeste spreekt. Verhalen kunnen heel veel doen.
Mm-hmm. Maar voorbeelden zijn belangrijker.
Mensen kijken hoe je leeft.
Zeker. Mm-hmm. Ja, helemaal eens. Mooi. Mooi. Ja, mooi. Dankjewel.
Ik hoor de klok van 5 uur. Ja. En dat betekent dat wij aan het einde zijn gekomen van deze aflevering Kamervraag. Esther en Joost, jullie ook bij hartelijk bedanken. Enorm bedanken voor jullie verhaal. Voor jullie persoonlijke verhaal. En we hebben ervan genoten. Thank you.